begin altijd, of tenminste, ik begin altijd, niet altijd, maar ik vind het altijd wel een aardig begin om te beginnen met wat ze in Engels altijd een food memory noemen. Heb jij zoiets, zo'n herinnering van vroeger aan eten of iets wat belangrijk voor je was?
Ik zou je zeggen, Segrid, ik wist dat deze vraag zou komen, want ik luister naar jouw podcast.
Ja, proef het.
En aldoende en al luisterende dacht ik, wat is eigenlijk mijn food memory? En het eerste, en ik heb maar gewoon het eerste genomen wat in me opkwam, dat was dat ik bruine bonensoep maakte bij mijn ouders thuis. Dat was zeg maar mijn specialiteit, ook het enige wat ik kon. En dat ik erachter kwam dat als je er tijm in gooide, dat het dan lekkerder werd. Dat was een soort eerste culinaire ervaring. Oh, je kunt iets doen met smaken. En als je dan, ja, als je daar iets in verandert, dan wordt het eindproduct wordt het anders. En ik vond dat een heel mooie ervaring. En nadeel was dat ik dan dus ook steeds meer tijm bij ging gooien in de veronderstelling dat het steeds lekkerder werd. En daar kreeg ik dan wel weer klachten over. Maar, nou ja, zo was het zaartje een beetje geplant, heb ik het idee.
Oké, en hoe oud was je toen, tot die tijd? Ongeveer?
13.
Oh ja.
Zoiets.
Echt. Maar toen kookte jij zelf?
Ja, eten soep.
Een bruine boomsoep. Ja, nee, maar ja, toch, bro. Toen ik 13 was, mocht ik af en toe.
Ja, een klein beetje, ja. En ik kreeg toen ook bijvoorbeeld voor mijn verjaardag een biefstuk.
Oh.
Dat wilde ik wilde heel graag biefstuk voor mijn verjaardag. Nee, en dan, ja.
En dan ging je moeder ging biefstukje bakken voor je?
Nee, ik moest dat zelf bakken. Maar dat vond ik heel erg lekker. En dan had ik voor mijn verjaardag biefstuk gekregen.
Ja, dus het zat er bij jou vroeg in dan?
Zo terugkijkende misschien wel. Maar het heeft niet toen een vliegende vaart genomen. Maar de interesse was er gewoon wel een beetje, ja.
Ja, ja nee, inderdaad, je bent niet gelijk iets met eten gaan studeren. Nee, de kopsopleiding, weet ik het wat. Je hebt hele andere zijwegen gedaan en zo. Is dit nog steeds je hobby of heb je inmiddels hier nu je fulltime baan?
Dit is mijn werk.
Nu inmiddels je werk, ja.
Ik verdien mijn geld met kookboeken schrijven en een beetje lesgeven, workshops en dat.
Workshops geven, ja. Ik heb vorig jaar een worstworkshop van je gevolgd.
Waar?
Ja.
Oh, weet ik niet meer, sorry.
Nee, ja, geef niet. Ik was een van de 40, denk ik. Dus ik kan me voorstellen dat je me niet onthouden hebt. Dus oktober of zo. Was leuk, was heel leuk. En heel lekker.
Dit is Smaakmakers, een podcast over eten. Mijn naam is Segerd van der Linden en elke maand praat ik met iemand over eten, drinken en alles wat daarbij komt kijken. 2019 is voor smaakmakers een vrij vegetarisch jaar, tot nu toe. Want na gesprekken over bonen, de week zonder vlees en nieuwe vleesvervangers gaan we het komende half uur hebben over rugspek, lardo en vissaus van bacon. Deze maand is meneer Wat Eet Ons mijn gast. Hij geeft workshops over fermenteren, worst maken of roken en in zijn nieuwe boek gaat hij weer een stapje verder. Want hierin leert hij je hoe je je eigen charcuterie kunt maken. En als je nu denkt, ja, laat maar, ik ga wel naar de slager. Luister dan heel even naar meneer.
Ja, charcuterie, het is vleeswaren. Het is gewoon een beetje een luxe woord voor vleeswaren. En wat er mooi aan is, vind ik dat het ultieme slow cooking is. Hè? Mensen die barbecuen, die zijn dan helemaal, ik heb al 13 uur lang op een pulled pork gewacht. Nou, dat is echt een lachertje voor iemand die charcuterie maakt. Hè? Wij wachten een halve, 3 maanden of een half jaar of een jaar of 3 jaar op ons eindproduct. Hè? Dus, en dat dan dat wachten beloond wordt door zo'n enorme smaakverandering. Hè? Het is gewoon van vlees. Gewoon ham, wat je een achterham die je gewoon koopt bij een goede slager, dan veranderd is in iets wat zo radicaal anders en zoveel complexer en zoveel mooier is. En dat je dat zelf gemaakt hebt en dat het eigenlijk alleen maar door tijd zo is geworden, ja, dat vind ik magisch. Echt magisch is het.
Als jij zo vertelt, dan krijg ik zin om...
Ga aan de slag. Kom maar, pak een stuk vlees, we gaan aan de slag. Ja, het is gewoon toveren.
Ja, zie je wel. Jij hebt er ook zin in gekregen. Mooi, dan gaan we nu echt beginnen. Want eigenlijk is over charcuterie een logisch vervolg op meneers boeken over worst maken en roken.
Eigenlijk wel. Het wordt steeds groter, zo zou je het kunnen zien. Hè?
Ja.
Een worst, die is 15 centimeter, dat kun je nog een beetje uitbrekken misschien. Maar dan word je steeds wat megalomaner, dat idee heb ik. En dan denk je, nou, dan wil ik ook wel een hele koppa. En dat is dan zo'n hele procureur van 2 of 3 kilo wil ik dan maken. Of een hele buik van 6 kilo. En dan denk je, nou, dan kan ik ook wel een ham maken. Gewoon een complete Spaanse of Italiaanse prosciutto. Of een...
Ja.
Dus misschien zit er een zekere opbouw in. Maar het heeft allemaal met vlees te maken. Het is allemaal conserveren. Eigenlijk alles wat ik doe heeft met conserveren te maken. Dus in die zin, ja, ligt het ook wel in een soort logische verlengde ervan.
Ja, ja, ze voelde het ook wel. Als ik het boek las, dacht ik ook, hier komen volgens mij ook allerlei technieken in terug die je eerder ook al eens een keer hebt uitgelegd.
Uiteindelijk is het vlees. En uiteindelijk is het, heb je daar een aantal middelen tot je beschikking om dat te conserveren. En dan zout bijvoorbeeld of nitriet, dat heb je bij worst, maar dat heb je ook bij hammen of pancetta's.
Je houdt heel erg van charcuterie. Ik bedoel, volg je op Instagram. Vorige week zat je ergens in Frankrijk.
In de Elzas, ja.
Ja, ik zag alleen maar patés en weet ik het wat voor heerlijk.
Toch elke slager stap je daar binnen, zelfs de kleinste... Ja, slager, er zat er eentje in een... Het was een heel klein supermarktje. En daarin zat een nog kleiner slagertje. En die had dan 8, 9, 10 verschillende eigen gemaakte worsten. Zeg maar een beetje die aufschnittachtige worsten. Die ook vol trots aan mij liet zien. Wat ik allemaal zelf gemaakt. Allemaal. Nou ja, zo'n enorme trots en variatie is er daar bij die slagers. Ja, dat moet je dan toch wel van dichtbij zien.
Dat zijn hele oude technieken. Ja. Het zijn technieken van honderden jaren oud. Daar kwam geen wetenschap of voedingswetenschap aan te pas of zo. En toch heeft iemand ooit bedacht, als ik het zout en ik laat het 3 maanden hangen, dan is het lekker.
Ja. Ja, dat geldt voor tal van dingen. Ook alle gefermenteerde producten. Daarvan vraag je af, hoe is ooit iemand op het idee gekomen om dit überhaupt op te eten? Want het ziet er niet uit, het ruikt niet, maar... Nou ja. Ja, het is noodgedwongen. Als je een varken slacht, dan blijft dat vlees een paar dagen goed als je geen koeling hebt. En wil je niet doodgaan, dan moet je dingen verzinnen om dat te conserveren. En dan is zout, daar zullen ze vrij snel achter gekomen zijn dat het goed werkt. En dan moet je nog een beetje met rook gaan spelen en een beetje met luchtvochtigheid. En het is niet voor niks dat al die hammen of al die verschillende vormen van charcuterie heel, heel lokaal zijn ontstaan. Hoog in de bergen, want dan is de luchtvochtigheid anders of dan staat er een bepaalde wind. Sommige dingen zijn bijvoorbeeld een culatello, dat is een bepaalde hamachtige in een darm. En die wordt maar gemaakt in, ik geloof dat het 9 dorpjes zijn, in een straal van 10 kilometer, omdat alleen daar ter wereld de juiste klimatologische omstandigheden heersen om dat ding te maken. En ook de juiste luchtvochtigheid en de juiste schimmels een beetje rondzweven. En daarbuiten eigenlijk niet. Nou, dus dan krijg je dat soort hyperspecialisatie. Min of meer noodgedwongen, maar ook gewoon doordat daar nou eenmaal de omstandigheden heersten waarin dat het beste bleek te werken.
In je boek leg je natuurlijk heel uitgebreid uit hoe je die omstandigheden dan thuis kunt creëren en zo. Hè?
Ja, want niet iedereen heeft die 9 dorpjes tot zijn beschikking.
Nee, dat wordt lastig.
Ja.
Even heel kort, bedoel, als je echt uitgebreid wordt, lees het boek nogmaals. Maar even heel kort, wat kun je doen? De temperatuur is belangrijk.
Ja, heel belangrijk is dat je heel vers vlees gebruikt, uiteraard. Dus je basismateriaal moet heel goed zijn. En ook van de hoogst mogelijke kwaliteit. He, want waar je misschien, ik zeg niet dat je worst moet maken van supermarktvlees, maar je gooit heel veel kruiden in en dat soort dingen. Dus dan kun je de smaak nog wel een beetje maskeren. Maar als je, laten we zeggen, weer een ham maakt, dan heb je alleen maar vlees en zout en verder niks. Dus heb je garbage in is garbage out. In dit geval heb je een jaar gewacht voor goedkope supermarktham. Dus je hebt goede kwaliteit basismateriaal nodig. Dan heb je altijd zout nodig. Het moet geconserveerd worden. En zout is daar je belangrijkste hulpmiddel. En je hebt een zekere luchtvochtigheid moet je voor elkaar krijgen. Zodat het niet te snel en niet te langzaam droogt. En een zekere temperatuur. Het moet niet te koud, niet te warm.
Ja.
Nou, en die zijn allemaal niet zo heel erg ingewikkeld. Alleen in de zomer is dat bijvoorbeeld lastiger dan in de herfst of in de winter.
Ja.
Nou, maar als je niet al te veel haast hebt en charcuterie maken doe je niet omdat je haast hebt. Nou, dan wacht je gewoon totdat een beetje september begint te worden. En dan koop je eens een ham en dan gaat die in oktober in je berging. En dan kun je daar prima je eigen ham drogen.
Ja, dat is wel, het kost tijd. Ik zat het te lezen, toen dacht ik, oh ja, dit kost echt vet veel tijd. Maar je hebt gewoon geen shortcut hierin. Hè? Het is niet zo dat je
eigenlijk niet. Maar er staan ook, we hebben ook recepten voor paté, bijvoorbeeld, paté en terrien. En dat kun je vrijdagavond maken en zaterdag serveren. Dus dat is rekenen we dan ook tot de charcuterie. En ook de meer gekookte vleeswaren, dus gekookte ham of pastrami of iets dergelijks, die zijn allemaal een stuk sneller klaar.
Ja.
Maar je moet ook bedenken dat, kijk, je gooit zo'n ham in het zout en dan 6 weken later ga je er pas weer wat mee doen. En dan hang je hem in je schuur. En dan serieus 6 maanden later ga je er pas weer wat mee doen. Het is nou niet dat je er de hele dag op een krukje naast hoeft te gaan zitten.
Nee, maar het is natuurlijk ook niet zo dat je denkt, ik krijg van het weekend vrienden over de vloer. Nee. Ik wil ze eens even iets stoers maken. Nee. Ik ga zo'n ham maken. Dat is dan de andere kant.
Nee, dat is de andere kant. Je moet een beetje enige toekomstvisie hebben. Over 3 jaar heb ik ook vrienden.
Ja. En aan de andere kant.
En als ik ze niet meer heb, dan maak ik ze wel met mijn ham.
Ik wou zeggen, aan de andere kant, je hebt ook weer alle tijd om een goed feestje te plannen waarbij je die ham gaat aansnijden die je toen gemaakt
hebt. Ik heb die op mijn eerste grote ham heb ik geserveerd op mijn verjaardag. Had ik een openbare verjaardag. Daar had ik ook al mijn volgers op mijn blog en dergelijke gewoon uitgenodigd. Jongens, kom allemaal maar gewoon bij mij verjaardag vieren. En dan gaan we dan die ham aansnijden. Wat het domste is wat je ooit kan doen natuurlijk als je iets voor het eerst gedaan hebt. Ja. En er een jaar op gewacht hebt. En goddank was die heel erg geslaagd. Maar het was wel even. Nou, het was niet een heel slimme actie. Maar hij pakte goed uit.
Gewoon gelukkig. Ja, zeker als je al je volgers uitnodigt, inderdaad. Ja. Veel dingen met vlees, weet je, als je worsten maakt, gewoon een worst, die bak je dan nog. Hè? Dat is vrij veilig. Je weet, het vlees is gebakken.
Ja.
Een charcuterie.
Ja.
Is dat niet heel spannend? Toch rauw vlees? Ik bedoel, dat is iets waar je altijd voor gewaarschuwd wordt, rauw vlees.
Ja. Nou, dat sowieso is al de vraag of dat zo is. Gewoon goed vers varkensvlees kun je gewoon eten. Rauw. Daarom moet je goed weten wat je doet. Daarom moet je niet zomaar op je gevoel denken, nou, ik ga vandaag eens zo'n ham maken. Of dan is het belangrijk dat je goed inleest. Dat kan natuurlijk met mijn boek, maar dat kan ook ergens anders. Je moet echt goed weten wat je doet. Dat is wel heel erg belangrijk. En dan als je die combinatie van goed koelen en zouten, als je dat goed uitvoert, dan is er eigenlijk niks aan de hand. Maar, nou goed, we hebben geen microbiologische testapparatuur tot onze beschikking of iets dergelijks. Dus 100% vrij van risico is het niet. Maar met de juiste voorzorgsmaatregelen hoef je geen zorgen te maken.
Het is
ook niet uit de losse pols.
Dat is het.
En niet snel. Het is ultra slow cooking. Maar het is ook niet iets wat je even op gevoel of iets dergelijks moet doen. Doet jouw familie dit al honderden jaren in diezelfde omgeving? Dan, al die Italiaanse mannetjes doen het allemaal op gevoel. Die knijpen even in zijn hand en zeggen ze, nou, die heeft nog ongeveer 3 weken nodig. Dat kan jij niet als gewone jongen. Dus jij moet het doen met cijfers en wegen en dat soort zaken. Ja. Maar dan is het prima te doen.
Terwijl ik de microfoons klaarzette, vroeg meneer of het leuk was om wat spullen te pakken die hij nu aan het maken is. Dan kunnen we daar tijdens het gesprek over praten. Altijd leuk natuurlijk. Die paar dingetjes, dat werden 3 kratten. 2 vol met potjes en flesjes waar we straks nog op terugkomen. En die andere zit vol met vlees. Allemaal mooie charcuterie natuurlijk.
Ik heb hier een mooi stuk lardo. Dat is een rugspek van een varken. Mooie dikke laag vet van een blij vrij buitenvarken. En die ontwikkelen heel veel vet. En daar kun je eigenlijk niet zoveel mee. Dat heeft heel weinig waarde, zeg maar, voor de slagers. Mensen willen geen vet kopen. Maar als je dit zout en je laat het eigenlijk gewoon een halfjaartje. In dit geval is ultra makkelijk, want je doet de zout bij. Je laat gewoon in de koelkast, laat je het rijpen. Dan wordt het zo zacht als, boter. Dat smelt echt op de tong. Fantastisch mooi stuk puur vet. Charcuterie. Eten doe je niet omdat je hoopt dat je er veel slanker of gezonder van wordt. Maar het is gewoon voor het lekker.
Ja.
Dit is een stukje bil met ook een klein stukje spek eroverheen.
Ja, jij ziet dat gewoon zo, hè? Eventjes, bedoel, ik ben dan misschien een beetje te leuk. Maar jij ziet zo van, dit is bil. Dit is...
Maar het helpt ook wel aanzienlijk dat ik het zelf gemaakt heb.
Ja,
dus
dat is waar.
En deze had ik in bier. Had ik die gewoon. Ik dacht, laat het eens pekelen in bier. Waarom niet? En toen heb ik alles mee gedaan wat je eigenlijk niet zou moeten. Ik ben volledig verwaarloosd. Op een gegeven moment was hij zelfs door de muizen aangevreten. En toen dacht ik, oké, dit is zo'n gevalletje dat ik het maar gewoon wegdonder. En onderweg naar de prullenbak dacht ik, maar ik snijp toch eventjes door gewoon even om te kijken. Even kijken. En toen was hij zo ontzettend mooi van binnen. Als ik nou alles waar die muizen hebben gezeten naar de afsnij en dat toch misschien eventjes proef van... Fantastisch was die geworden. Dus toen, het ziet er niet uit omdat ik heel veel stuk heb weggesneden. Maar het is een heel erg lekker stukje bovenbil volgens mij. Gemarineerd of gepekeld in bier. En met een heel klein muizenaroma. Adviseer ik absoluut niet voor mensen om dit thuis te doen.
Denk je dan niet van, ik snij dit door je zei ik snij het door, kijk eventjes, ik zie, oh, het ziet er prachtig uit. Nou, ja. Dat kan ik ook nog wel beoordelen, ja, maar denk jij dan van, is het veilig, weet je dat dan?
Nou, kijk, er zat voldoende zout in, dat weet ik, dus dan is het echt, overgrote merendeel van de gevaren is wel geweken. En er zaten veel schimmels aan, maar die zitten dan vooral aan de buitenkant. Dus nou ja, maar nogmaals, ik nam dit risico, maar ik besefte wel dat het een risico was. Omdat ik op alle mogelijke manieren het niet had behandeld zoals ik zelf voorschrijf. Dus do as I say, don't do as I do. Mensen.
Don't try this at home, inderdaad. Ja.
Nog meer schitterend. Dit is, er zijn twee stukjes in mijn kamer, want je wilt toch een beetje plastic besparen. Dit is een zogenaamde guanciale. Dat probeer ik heel Italiaans uit te spreken, maar ik heb geen idee of ik dat goed doe. In ieder geval, dat is kinnebak. Ja, dus dat is die wangen van een varken. Ook een heel mooi vet deel. En dat
heb ik geleerd van je worstcursus. Dat heel goed is voor de worst, toch?
Heel goed voor de worst. Ik ben heel trots en blij dat je dat onthouden hebt. Maar je kunt het dus ook als geheel rijpen. Dat gaat eigenlijk, alles gaat een beetje op dezelfde manier. En dit is het type spek wat eigenlijk hoort in een carbonara. Als je daar buikspek in doet, dat is, is not done. Maar het hoort deze guanciale te zijn van de kinderbak. Maar je kunt ook een beetje experimenteren natuurlijk. Want het is allemaal heel traditioneel. En oké, bier
dit
erin.
Dit heeft allemaal nog een naam en zo.
Het heeft allemaal nog een naam. Maar hier hebben we ook nog een stukje van die rugspek. En hier heb ik, wat heb ik erbij gedaan? Het is lardo. Oh ja, met ginkruiden.
Oh.
Want vet is ontzettend goed in het opnemen van smaken. Niet in zout, dus het wordt nooit overzout. Maar het is wel heel goed in het opnemen van smaken. Dus ik dacht, ik ga lardo maken. Niet met de traditionele lardo-kruiden, maar met gin-kruiden. Dus jeneverbessen en... God, wat zit er allemaal nog meer in?
Iets geels in, dat is
het? Ja, iets geels. Ik denk dat het een beetje citroenschil is.
Oh, ja.
En wat korianderzaad. Dus geen idee hoe dat gaat worden, maar wie niet waagt, wie niet wint.
Ja, dit is allemaal nog bezig. Dit is allemaal nog in ontwikkeling.
Die lardo's zijn in ontwikkeling, want dat moet echt wel een jaar liggen. En dit is heb ik bijvoorbeeld met Thaise kruiden gemaakt. Hier zie je Thaise basilicum en Laos. Ja. Weet je, elke Italiaan draait zich om in zijn graf dat je Thaise lardo gaat maken. Maar kan mij het schelen. Want als het tof wordt, is het tof.
Ja, maar als je bij een Italiaan iets maakt dat zijn overgrootmoeder niet al maakte, dan ben je al verketterd. Dus daar moet je niet te veel over nadenken.
Ik was in Italië om daar ook stage te lopen om hier nog meer over te leren. En dan hebben ze daar hammen en ze hebben kastanjes. En die kastanjes worden gedroogd en gerookt om er meel van te maken. En ze hebben hammen. En er niemand die op het idee komt van, zal ik eens zo'n ham in de kastanjerook hangen? Want dat zou misschien wel eens lekker kunnen. Nee, dat doe je niet. Dus mooi traditioneel, maar ook wel ultra traditioneel.
Ja, wel een beetje heel conservatief inderdaad.
Heel conservatief. En dit hier is ook een mooie combinatie van technieken, want hier hebben we gerookt. En dan hebben we jouw interesse in roken in combinatie met mijn interesse in charcuterie. En dan maak ik dus een heerlijke gerookte buikspek, een stukje pancetta.
Nu we toch bij roken aangekomen zijn, gaan we daar maar even op door. Op Instagram plaatste ik een paar dagen voor het interview een oproepje voor vragen voor meneer Wat Eet Ons. Daar kwamen een paar leuke reacties op, waaronder deze van Johan.
Ja, dat is ook eentje. Dat is eentje, nog een vraag van Insta, maar eentje die ik zelf ook wel eventjes had.
Een Insta-meisje, zeg je dat nou?
Nee, een vraag van Insta. Nee, het is van een man namelijk. Dus tenminste, ik denk dat Johan een man is. Hoe haal ik mijn vrouw over dat er een rookkast in de tuin moet komen?
Ah ja, dat is ellendig inderdaad, ja.
Ja, want ik haak er gewoon even op in hier. Want er staat, ik kwam hier binnen en ik zei van, nou, dit is wel een beetje zoals ik mijn jouw huis voorgesteld heb. Er staat overal staat er wat aan dingetjes te fermenteren. Ja. Nou, je komt hier met, je zei, ik haal even wat. Er komen drie kratten met spullen komen eruit, een berging. Er staat een droogkast naast de koelkast.
Rijpingskast naast de koelkast. Ik heb daar nog een aparte koelkast en vriezer waarin allerlei dingen staan. En hoe haal je iemand daartoe over? Ik denk flink investeren in de relatie. En flink laten proeven dat datgene wat je eruit maakt natuurlijk wel heel erg lekker is. Dus uiteindelijk heeft zij er ook wat aan als jij die fantastische gerookte, wat zij dan ook maar lekker vindt, want je kunt namelijk alles roken, dat zij er ook wat aan heeft. Maar dit is iets waar wij als hobbyisten en materiaal hardware freaks wel vaker tegenaan lopen.
Ja. Ja, ik kan me voorstellen dat jij discussie ook wel eens hebt. Van, moet het nou alweer een...
Ja, ik woon gelukkig alleen, dus dat scheelt, ja, dat scheelt aanzienlijk, ja, dat scheelt, kan
ja,
ik je vertellen.
Dat maakt het makkelijker, ja, dat maakt het makkelijker inderdaad. Ja, dat maakt het makkelijker. Hey, ja, je zei het al eventjes, we kunnen alles, je kunt alles roken. Nou, ja. Ik ben jou ooit, sinds een jaar ben ik ook bezig met een simpele rookdingetje. En ik heb al 4 keer jouw boek uit de biep gehaald en zo. Mm-hmm. Dus voor tijd heb ik hem gekopen en zo. Maar op de een of andere manier blijf ik een beetje steken of zo.
Okay.
Weet je, ik gooi er een kipfilet. Nou ja, gerookte kipfilet is hartstikke lekker.
Zeker.
Maar... Wat dan? Wat zou je zeggen? Wat leg je er nu op?
Nou, groenten, doe je dat wel eens?
Ja, nou ja, dat eigenlijk ook niet. Ik heb één keer een paprika bijgelegd, maar ik denk dat die te lang gelegen had of zo. Dat was niet meer zo...
Nee.
Wat niet veel meer van over.
Maar bijvoorbeeld gerookte bieten zijn heel erg lekker. Dat werkt ontzettend goed. Ik vind het ook wel leuk om... condiments, hoe zeg je dat, bij gerechten,
sauzen,
maar ook zout te roken of boter of iets dergelijks. Hè. Zodat je aan je gerecht, zonder dat je weer dat hele ding uit de kast hoeft te halen, even een rooksmaakje kan geven. En dranken roken, vind ik ook, of olijfolie roken bijvoorbeeld. Dat,
Daar moet je dan wel zo'n koud rookspiraal voor hebben, denk ik. Dus dat kan het warm.
Daar ga bij voorkeur wel een koud rookspiraal. Maar, Segerd, je bent aardige jongen. Maar als jij hier komt zonder dat je een koud rookspiraal hebt, dan moeten we nog even gaan praten. Nee.
Nou, gelukkig ben ik van de week
Kijk eens, jongens.
Vragen.
Het is trouwens niet helemaal waar dat ik alleen maar kip gerookt heb. Want gerookte amandelen zijn dus ook ontzettend lekker.
Dat is wel met... rook kun je vleesachtigheid simuleren of umami-achtigheid simuleren. Want het is niet, er komt geen vlees aan te pas, maar je krijgt wel zo'nzelfde soort associatie erbij. Dus vegetarisch of zeker veganistisch eten mist soms wat umami, wat hartigheid, wat volheid. En dan rook kan daar, fermenteren kan daar een heel belangrijke rol in spelen. Dingen als miso, sojasaus, dat soort dingen. Maar ook zeker rook kan de smaakvolheid geven.
Groente erop dus.
Ja, dat is eigenlijk... zeker. Ja.
En een koud rookspiraal.
Ja. En
gewoon die koud rookspiraal.
Dat is echt... En dan heb je alleen een kartonnen doos nodig en dan laat je iets een paar dagen erin hangen en dan... Je hebt toch geen omkijken meer naar, hè? Ja. Zo'n koud rookspiraal. Je steekt hem aan één kant aan. Je gaat naar je echte werk. En, en vervolgens kom je s'avonds thuis, doe je het nog een keertje. En dan ga je naar bed. En dan is het de volgende dag koud gerookt.
Ja.
Fantastisch.
En als we het dan toch over groenten hebben. Deze vraag van Marjolein vond ik ook leuk.
Eet meneer wel eens een dag vegetarisch?
Dat doe ik zeker. Ja. Ik ben wetenschapper, om het maar even zo te zeggen. Ik vind het vooral interessant om dingen te maken en erachter te komen hoe het werkt. Maar het eten, eerlijk gezegd, interesseert me niet zo heel erg. Dus, ik ben ook geen, vleespropagandist of iets dergelijks. Ik vind niet dat mensen veel vlees zouden moeten eten of zo. Ik vind het technologisch een heel erg interessant product en gaaf om mee te werken. Maar
het is niet dat je elke dag...
Het is niet dat ik elke dag vlees eet of vind dat mensen dat zouden moeten eten. Nee, of dat ik tegen vleesvervangers zou zijn of iets ergens. Niet van dat alles. Dus dus er zijn plenty dagen dat ik vlees... Ik kom net uit mijn tofu-periode die ik niet helemaal goed heb afgesloten. Omdat ik nog steeds niet... Ik moet daar nog een aantal dingen experimenteren. Maar dan,
wat bedoel je in tofu-periode?
Nou, dat ik de hele tijd bezig was met tofu maken en tofu roken en tofu pletten en tofu frituren. Alles. Stinky tofu maken.
Ja, oké. Nee, ik denk je bent een of andere gezond iets. Tofu detox of zo.
Nee,
ik heb iets nieuws onder
detox.
Je weet het niet.
Je weet het niet, hè. Maar nee.
Geen tofu detox dus, maar dan maar door met die kratten. Weet je nog, er stonden nog 2 kratten met potten te wachten tot wij er aandacht voor zouden hebben. Nou, bij deze. Tijd om eens te kijken wat voor bijzonders daarin zit. Want meneer experimenteert graag en dat levert bijzondere combinaties op.
Ik heb hier heel veel gefermenteerde groenten. Hier, deze vacuümzak die op exploderen staat, is er wel vrij...
Weinig vacuüm meer over.
Maar er zit geen zuurstof in. Deze opgeblazen zak, dat is koolzuurgas wat je ziet. En er zitten heel veel lelijke groenten in. Allemaal nogal paars. Dat komt omdat er ook heel veel bieten bij zijn. En die hebben de rest natuurlijk allemaal paars gekleurd. Maar dit zijn afsnijdsels van andere fermenten die ik gemaakt heb. En die afsnijdsels, dat is in principe is dat natuurlijk gewoon goede groenten. Alleen het ziet er niet uit en het is misschien een beetje hard. Dus wat ik hiermee doe, die afsnijdsels die fermenteer ik in zo'n vacuümzak. Want dan kan er geen zuurstof bij. En vervolgens droog ik ze. En dan haal ik ze door de molen, door de keukenmachine. En dan heb ik een gefermenteerd paars bouillonpoeder gemaakt. Nee. En dan maakt het niet meer uit dat het lelijke stukjes zijn, want het is poeder geworden. Dus het is een hele mooie no-waste methode, vind ik. Die ik ook zeker aan chefs adviseer. Want je hebt altijd heel veel afsnijdsels. Ja, gewoon heel veel over. Al, ja. En dat heb je thuis inderdaad al. En dat is volwaardige materiaal. Alleen je kunt het niet zo serveren. Maar als je het dus fermenteert, krijgt het heel veel extra smaak erbij. En dat vervolgens droogt en fijnmaalt. Dan heb je je eigen custom-made bouillonpoeder. Wat je ook direct eventueel zelfs over producten zou kunnen gooien. Dus dat is
gaaf. En een gave kleur heb je dan ook gelijk.
Een gave kleur, ja. Heb je paars soort fleur de sel. Met ook nog eens een keer een fermentatiesmaak eraan. Dat is echt waanzinnig.
Leuk.
Ja, heel leuk. Wat hebben we allemaal mee, jongens? Dit is wel vrij goor. Vissaus in wording.
Dat
is ook zoiets waar je wel even een jaartje de tijd voor moet nemen. Maar dit zijn kleine anchovisjes, die heb ik gezouten. En die zijn nu heel langzaam onder invloed van hun eigen ingewanden, hun eigen enzymen uit hun ingewanden, zijn ze aan het afbreken. Nou, dat gaat allemaal super langzaam. Maar wederom, ik hoef er niet naast te zitten. En dan, echt trek krijgen die niet van, maar... Het is ook zeker niet bedorven of zo.
Nee, ja, het is niet per se. Het is heel, heel vissig.
Heel vissig, ja. Inderdaad, ja. En dus dit, op een gegeven moment knijp je dit uit. En wat je dan overhoudt is een vissaus. En dat ben ik nu ook mee aan het experimenteren. Dat zal ik even pakken.
Komt een of ander flesje uit de koelkast?
Klein flesje. Dit is baconvissaus. Want die vis breekt onder invloed van enzymen af over tijd. En daar gaat een jaar overheen. En als je de temperatuur wat verhoogt, dan kun je dat wel versnellen tot een paar maanden. Maar dat kan ook met andere soorten vlees. Je moet alleen dan de enzymen toevoegen. Dat is een beetje een lang verhaal hoe je dat doet, maar dat kan ook. En dan kun je dus van iets anders dan vis, kun je vissaus maken. Dus dit is baconvissaus.
Briljant, ik vind het prachtig.
Het ruikt, het smaakt vaguely naar vissaus inderdaad, maar... Kant van bacon. Het is bizar dat er hier staat. En ik ben dan nu hetzelfde aan het doen met shawarma. Ik dacht, gaan we het ook helemaal extreem in het extreme trekken. En met shawarma en met gewoon rundvlees en met meelwormen. Dan gaan we meelwormen vissen. Ik vind no-wasterigheid vind ik ook wel mooi. En alternatieve eiwitbronnen en insecten zijn toch... Ja, dat is al ongeveer 30 jaar... De eiwitten van de toekomst. En dat blijft waarschijnlijk nog 30 jaar.
Horen we elk jaar nog een keer. Ja. Ja,
precies. Maar goed, het is toch tof om daarmee te werken. Dit is ook weer een soort vorm van conserveren en op een andere manier gebruiken van dit soort eiwitten. Dus dat moet nog even een paar weekjes in de sous-vide warm liggen zijn, maar dan nodig je wel weer uit en dan gaan we meelwormen vissaus eten.
Vissaus proeven. Zijn er chefs die wel eens naar jou toegekomen en zeggen, wil je me helpen?
Ja, zeker. Ja, wel, regelmatig gebeurt dat. Ik geef regelmatig workshops, zeg maar, voor chefs of voor restaurants. En dat gaat in de meeste gevallen gaat het over fermenteren, want dat is echt wel de techniek waar je als jezelf respecterende chef wel echt wat mee moet. En dan gaan we het hele keukenteam gaan we aan de slag. En dan, na 2 uurtjes, dan zakken ze allemaal hijgend ineen, omdat ze te veel ideeën hebben van, dit kan ook en dit kan ook. En het is heel tof voor mij om mee te werken, omdat ik ben geen kok. Tenminste, ik ben formeel wel kok, maar ik kan totaal niet goed koken en... Maar zij hebben de creativiteit en ik heb de techniek. En dan samen, ik ga ook altijd met de hoofdpijn naar huis. Gewoon omdat je zoveel prikkeling hebt gehad van elkaar. Echt fantastisch.
Ja, dat dacht ik ook. Want wat jij zegt net, vissaus van bacon. Ja, wie komt er in vredesnaam op? Ja, dat is natuurlijk met dit soort technieken. Als je de techniek hebt en je beheerst het, dan kun je ineens los.
Precies, als je de techniek hebt en de creativiteit van een chef. Ja, dan kun je echt alle kanten op. Ja.
Waar droom je nog van? Dat is altijd zo'n lekkere uitvraag, een beetje naar de toekomst kijken. Waar droom je nog van? Zijn er nou nog dingen die je... Bijvoorbeeld op vleesgebied, denk ik. Je hebt bijna alles toch wel gedaan inmiddels of zo.
Ja. Nou, ik was pas in de Elzas. En niet alleen. Ze is er heel goed in het maken van mooie wijnen en mooie charcuterie. Maar ook fantastische kazen. Dus dan, ik heb gelijk weer... Ik heb al heel veel kaas gemaakt hoor. Maar gelijk weer allerlei micro... starters en dergelijke gekocht en allerlei schimmels. Ik dacht, potverdikke, ik ga een goede Münster maken. Ik moet echt een top Münster kaas ga ik maken. Dus er komt binnenkort een heel goed kaasboek uit. Dus dat ga ik niet meer schrijven. Maar dat stond altijd wel op mijn wensenlijstje om nog een mooie kaasboek te maken. Maar nee, ach, waar droom ik van? Ja, dat ik... Ja, veel mooier dan dat ik nog... heel veel van dit soort boeken mag schrijven en mensen mag enthousiast maken voor meelwormen vissaus. Dat mooier kan ik eigenlijk niet dromen dan dat.
Er zit nog geen nieuw boek in de pijplijn?
Jawel hoor.
Oh,
twee.
Dat wel?
Ja,
oh, dat
zeker. Zeker.
Eind
van dit jaar komt er alweer een nieuw boek uit. Dus nee, dat gaat wel gewoon rustig door. Maar ik ben perfectly happy zo dat ik kan doen wat ik doe.
En daarmee sluiten we af. Nee, ik ga je eerst nog even vertellen. Die koudrookspiraal, die is er inmiddels. Goed dat je erbij was. Dankjewel voor het luisteren. Over charcuterie, het nieuwe boek van meneer Wat Eet Ons ligt nu in de winkel. Kijk voor alle belangrijke links maar even in de show notes. En als je Smaakmakers luistert in de podcast-app van iTunes... zou je dan een keer een recensie willen schrijven? Dat zou ik heel tof vinden en dat helpt dan andere mensen Smaakmakers weer ontdekken. Of deel de podcast eens met een van je foodievrienden. Ze zullen je vast dankbaar zijn. Volgende maand ben ik er weer. Jij hopelijk ook. Tot dan.